Ik wil met u lezen uit 1 Thessalonicenzen. Wanneer ik hier voorga in de gemeente Emmanuel, dan spreek ik steeds een stukje uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Daar ga ik vanmorgen mee verder. We zijn gekomen in hoofdstuk 4. Ik lees vanaf vers 13. Dat is eigenlijk een heel mooi stukje. Ik ben iemand die lange tijd voor het zoeklicht heeft mogen werken, nu nog een klein stukje. En dat is een stichting die zich bezighoudt met de Bijbelse profetieën, met de beloften van Gods woord. En daarin speelt de toekomst van de gemeente, de opname van de gemeente, de periode daarna en het duizendjarig rijk een belangrijke rol. En dit is dan ook een belangrijk gedeelte, daar mag ik met u over spreken vanmorgen. Paulus schrijft, 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Omdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met een stem van een aartsengel en met een bazuin van God nederdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn, zo dan troost elkaar met deze woorden. Tot zover de lezing uit Gods woord, dat hij ook wijsheid inzicht geeft om dat te begrijpen. En dan gaan we met elkaar nadenken over dat gedeelte wat ik heb mogen lezen. Ik zag eens een televisieprogramma en dat heette Geloven in de Toekomst. Nou, ik gaf al aan, ik ben betrokken bij het werk van het zoeklicht. Ik heb veel met Bijbelse profetieën, met datgene wat de Bijbel over de toekomst zegt. Dus ik ging daar mooi voor zitten, kijken, luisteren naar wat de mannenbroeders hadden te zeggen. En het was een programma van de Evangelische Omroep, dus ik was hoopvol gestemd. Maar tot mijn verbijstering werd er met geen enkel woord gerept over de toekomst van de gemeente, de toekomst van de Heer. Over onze vereniging met hem, over het moment dat we bij hem zouden zijn, opgenomen zouden worden. Het ging over datgene wat op aarde plaatsvindt. Dus niet over de hemel met de vele woningen, maar over de aarde met haar vele woningen. En het ging erover hoe die woningen gevuld zouden zijn. Ze spraken over het wel en wee van de wereld. Over milieu en economie. Een gemiste kans voor de eens zo evangelische omroep, vond ik. Er zijn heel wat mensen, ook wel in de kerk, laten we dat maar eerlijk zeggen, die alleen oog hebben voor en weet hebben van de dingen van deze aarde, van deze wereld, van deze tijd. Maar er is meer. Ik weet van een geweldige hoop. En die hoop is in en door Jezus Christus, die Zoon van God. Hoort u daar nog wel eens over in uw kerken, over de hoop die je als christen hebt? De hoop die er zijn zal voor een kind van God. En ik denk als deze wereld waarop wij leven iets nodig heeft, dan is dat perspectief, dan is dat hoop. Want we beseffen allemaal, de media roepen ons toe. Deze wereld waggelt, deze wereld loopt ten einde. De problemen die worden zo groot, die kunnen we niet meer aan. Dat is ook precies wat de Bijbel heeft voorzegd, tussen twee haakjes. Dus we herkennen zelfs het profetisch woord daarin. Maar dan leert de Bijbel dat wij die geloven onze hoofden mogen opheffen. Omhoog zien. Niet opzij zien, maar omhoog zien. Naar wat gaat komen. Kijk, ik weet hoe het werkt. Want wij kijken natuurlijk ook nog wel eens een beetje hier opzij. En Betty en ik, wij zijn bezig ons te oriënteren op een nieuw bankstel. Dat moet soms gebeuren, hè? Dat weet u wel. Nou, ja, en als je dat gaat doen, dan ga je van de ene woonboulevard naar de andere, de winkel in, de winkel uit. Weten hoe het zit, dat is belangrijk natuurlijk. Weten hoe het eruit ziet, de stof van de bankstel en wat de prijs daarvan is natuurlijk. Hè? Daar zijn we dan mee bezig. Zelfs als we een pakje koffie kopen, dan keuren we prijs en kwaliteit. En we googelen langs de internet snelweg op zoek naar de nieuwste flatscreen beeld, televisie, surround muziek, weet ik allemaal. Maar over de belangrijkste dingen lees je niet in de consumentengids. Uitvaartorganisaties maken reclame voor de verzorging van de uitvaart. Je kunt van alles bedenken en het wordt allemaal prima geregeld voor de nabestaanden hier op aarde. Maar hoe is de toekomst van degene om wie het op dat moment gaat? Wat komt er daarna? Over onze eeuwige bestemming zwijgt de reclame. Maar of er een bankstel in de hemel is, waar we lekker koffie kunnen drinken, uitgezakt voor een flatscreenbeeld met surround muziek, hebben we nog nooit nagedacht. Zal er zoiets zijn in de hemel? Nou, die engelenkoren zullen denk ik wel het gehoor strelen. En ja, breed beeld, ik denk wel dat onze blikveld daar verbreed zal worden. En veel meer zien en weten begrijpen dan hier en nu. Maar we houden er ons niet nauwelijks mee bezig. Want we hebben het druk en we hebben haast en we moeten nog dit en dat en zus en zo en vullen het allemaal maar in. En die toekomst, ja, is niet zo boeiend. Maar het raakt wel de eeuwigheid. Als u zegt, ja, ik geloof niet in een eeuwigheid, dan hebt u een karig leven. Dan hoopt u 80 te worden in een redelijke vitaliteit en daarna, ja, dat is dan toegift misschien. Maar dan. Maar ik geloof in de dingen daarna. We gaan ontzettend slordig om met die allerbelangrijkste vragen. Het lijkt wel of er een embargo over ligt. Een taboe. Daar spreek je niet over. En dikwijls ook de dominee niet. En ook dat programma van de EO, Geloven in de Toekomst, hield zich daar niet mee bezig. Terwijl dat toch het belangrijkste is. Heer Jezus vaart op naar de hemel en dan komen daar twee mannen en die zeggen, ja, komt op dezelfde manier terug. En de Heer Jezus had zelf al gezegd van, ik kom jullie halen wanneer ik klaar ben met dat huis. Dus dat is belangrijk. Dan gaat het om de eeuwigheid. Dat is een tijd die dus nooit ophoudt. Dat is dus een leven waar nooit een eind aan komt. Hoe zal dat leven zijn voor u, voor jou? Geen tijd om erover na te denken. Ja, die 80 jaar die dringen, maar dat andere. We gaan slordig om met de belangrijkste vragen. En daarom zal, mag ik het zo zeggen, de Maranatha-beweging, want dat is dan die club van het zoeklicht en anderen natuurlijk ook, zich meer en meer moeten inzetten dan ooit. We spreken ervan, we zien uit naar de komst van de Heer Jezus. Ziet u uit naar de komst van de Heer Jezus? Klein onderzoek, u hoeft de hand niet omhoog te steken hoor, maar stel u voor dat u een zoon hebt die vrijdag trouwt. Denkt u dat uw zoon uitziet naar de komst van de Heer Jezus? Hij denkt aan heel andere dingen. En stel u voor dat uw dochter volgende maand bevalt van haar eerste kind. Denkt u dat ze uitziet naar de komst van de Heer Jezus? Na een arbeidzaam leven, ik weet waar het over gaat, gaat u met pensioen. Daar wilt u toch wel een paar jaartjes lekker van genieten. Zie je uit naar de komst van de Heer Jezus en onze vereniging met hem? Kijk, wanneer ik straks op 90-jarige leeftijd in Huize Avondrood een klein kamertje heb en mijn vrouw is mij voorgegaan. Mijn kleinkind heeft het te druk met liefde en carrière. En voor de eigen kinderen ben ik eigenlijk een beetje een last geworden. Dat zeggen ze niet, maar dat voel je dan wel. Kijk, 90 jaar in een bejaardenhuis in een klein kamertje zonder nog iets te kunnen. Achter zo'n rollator, ja, laat de heer dan maar komen. Dan is het genoeg geweest. Maar hoe zit het nu? U begrijpt wat ik bedoel. We hebben onze tentharingen vast in de aarde geslagen. En daarom houden we ons ook zo weinig bezig met die toekomst. De wederkomst van de Heer Jezus trouwens. Dat is een mooi argument, wordt al zo lang geroepen. Ach ja. En er verandert niks. Dat was trouwens ook voorzegd in de Bijbel. Petrus had het al gezegd. Mensen zullen zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? En je komt ze met borstjes tegen die dat zeggen. Ach, weer een profetie die vervuld is. Het gaat wel gebeuren. We weten niet wanneer. Misschien willen we er ook niet over nadenken, want er horen ook nare dingen bij. Oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, pestilentiën, hongersnoden. Volkeren die tegen elkaar opstaan. Hé, dat stond in de Bijbel 2000 jaar geleden geschreven en u leest het nu in de krant. Er staat een omwenteling voor de deur die groot zal zijn. Nee, ik zeg niet wanneer. Sommige mensen die zeggen, ja, dat wordt september. Nou ja, ik geloof dat allemaal niet zo. Het zal gebeuren wanneer God het bevel geeft aan zijn zoon en dat weet niemand. Maar daarom, zolang het nog genadetijd is, want zo noemen we dat dan, de tijd waarin wij nu leven en we ons kunnen bekeren, dus niet meer bezig zijn met de dingen van hier en nu, maar met de dingen van straks, zal iedere gelovige met kracht en vuur zich daarvoor moeten inzetten. Maranatha-beweging, ik heb er wat mee. Maar ja, dat woord Maranatha, dat heb ik nou een paar keer genoemd. Heb je enig idee wat dat woord betekent? Paulus die schrijft dat woord één keer in de Bijbel. 1 Korintiërs 16 vers 22 en 23. En dan zegt Paulus, indien iemand de Heere niet lief heeft, die zij vervloekt, Maranatha. Dat is wel heftig. Als je de Heere niet lief hebt, dan ben je vervloekt. Ja, als je niet in God gelooft en dergelijke, dan zal dat woord ook langs je heen gaan. Maar voor degenen die een klein beetje besef hebben van wat dat betekent, die krabben zich wel achter de oren. Heb ik de Heere lief? Heb jij de Heere lief? Hou je van de heiland? Ja, misschien raar zo, maar daar gaat het wel om. Als je dat niet hebt, dan ben je vervloekt. Dan sta je buiten zijn gemeenschap. Sta je buiten dat eeuwige hemelse heil waar nooit een eind aan zal komen. En dan krijg je die andere afdeling waar het donker is en waar de vlam brandt en altijd pijn wordt geleden. De betekenis van Maranatha is misschien niet helemaal duidelijk. Betekent iets van onze Heer kom of de Heere zal zeker komen. En dan wordt dat van Paulus wel actueler, ook indringender. De Heere zal zeker komen. Je drijft de spot en het is altijd al zo geweest en je bent bezig met dit en met dat en met zus en met zo. Maar hij komt. En omdat hij komt, omdat hij zeker zal komen, Maranatha, moet je je daarop oriënteren, daarmee bezig. Het is daarom ook een indringende waarschuwing. Niet alleen een hoop, hij komt, maar het is ook een waarschuwing aan die wereld die de Heer Jezus nog niet lief heeft. Hij komt. Dus denk na over die dingen. Geloven in de toekomst is voor de wereld niet meer dan denken over economie, over milieu, over vrede en veiligheid en gerechtigheid. En vul het allemaal maar in waar we al duizenden jaren mee bezig zijn en nooit gerealiseerd hebben en het zal ook nooit komen. We hebben trendwatchers. Kent u die term? Dat zijn mannen of vrouwen die kijken om zich heen, wat gebeurt er in deze wereld? En dan trekken ze lijnen naar de toekomst. Dan zeggen ze het gaat die kant op met onze wereld. Zo heb je daar Richard van Hooydonk. Dat is een trendwatcher en zijn god heet techniek. En hij ziet de wereld en hij kijkt wat er gebeurt en hij ziet een wereld vol met robots, met drones, met big data. En het zal de maatschappij veranderen. Nieuwe businessmodellen. Ja, dan denk ik, als ik een klein beetje krant lees, dan kan ik ongeveer datzelfde wel zeggen naar de mens, naar de aarde gesproken. Die drones die vliegen steeds meer rond, dus dat zal wel ingrijpend worden. En de culturen worden anders, wil het allemaal maar op. Maar ja, of dat nou zo spectaculair is, dan heb je Tom Kniesmeijer. Dat is ook zo'n trendwatcher. En die heeft het over zingevingsfitness. Oh, wel een mooie term trouwens. Je moet erop komen, zingevingsfitness. Vanuit je eigen kracht werken. De potentie van de toekomst. Daar moeten we uit leven. Maar ja, dat was er 2000 jaar geleden ook hoor. Hadden mensen ook hoop perspectieven, waren ze ook met plannen bezig. En dan is er een andere trendwatcher, die is misschien wat bekender, Ajit Bakas. Hij ziet dat de consumenten het kapitalisme steeds meer omarmen. Nou ja, dat mensen altijd gek waren op geld, dat is ook niet zo nieuw, dus dat is ook niet zo origineel wat hij zegt. Ik maakte hem een keer mee, hij hield zijn verhaal, er zaten 1000 mensen of zoiets. En hij stelde daarin dat verhaal dat Amersfoort komt aan zee te liggen. Ik denk, ja, hij heeft net weer wat van het milieu gelezen. En de zeespiegel die stijgt, dus ja, dat kan je dan wel stellen. Hij had trouwens nog een hele originele. Rita Verdonk zou de eerste vrouwelijke premier worden van Nederland. Het is alweer even geleden dat ik hem hoorde. Hij zat daarnaast, denk ik. Ja, je leest bizarre dingen. Ik las vorige week in mijn krant, notabene, het Reformatorisch Dagblad. En dat ging over seksualiteit. Hebt u het ook gelezen? Misschien is u ontgaan. Mijn oog viel erop. Iedereen boven de 18, nou, zij snapt dat nog niet. Maar we doen het straks met robots. Dus geen huwelijkspartner meer, maar een robot. Egoïsme ten top. De moderne versie van de opblaaspop. Na de vrije seks, na de roze omwenteling gaan we straks met bits en bytes in bed. Dat is de trendwatching van deze wereld. Dat is de toekomst die ons geschilderd wordt in deze maatschappij. Het gaat om geld en het gaat om seks. Zo simpel is dat. En daar houdt de wereld zich mee bezig. En wij vinden dat vaak ook bar interessant. Veel interessanter vaak dan de beloften van de Bijbel, de profetieën van Gods woord. Maar die komen uit. Daar ben ik vast van overtuigd. En die gelden voor eeuwig altijd. En geloof mij, God is een trendwatcher. En hij weet wat de trend is. En hij weet waar het naartoe gaat. En hij heeft het opgeschreven in zijn boek. Luister naar hem. Het woord Maranatha is voor ons die de Heere lief hebben misschien wel wat meer in periode van zorg en ziekte. Maar feitelijk voor gelovigen moet dat iedere dag een dag een woord van hoop zijn. Hij zal komen. Het is een waarschuwende vlam boven deze wereld. Hij komt. Maranatha boodschap is een boodschap van hoop, van liefde. Liefde van God, tot God. Wie oog heeft voor Gods liefde. Wie Gods liefde heeft gesmaakt. Wie zijn licht heeft gezien, ervaart deze wereld als donker, uitzichtloos. Ook al is je eigen situatie op dit moment misschien zo gek nog niet. Maar je zal maar net dit weekend in die tallies hebben gezeten. Ik vul het allemaal maar in. Het komt steeds dichterbij. We proberen ons te isoleren, maar het komt dichterbij. De chaos zal toenemen, de wereld zal vol geweldenarij zijn. Het staat in de Bijbel en u leest het in de krant. Gelooft u trendwatcher de Heere God of Bakas? Ik wil het over de hoop van God hebben. Die ligt in de komst van de Heer Jezus. Dat is hoop voor de gemeente. Je kunt je tot God wenden uit angst om verloren te gaan. En zo is ook vaak en dikwijls gepreekt door dominees. Dat dreigende oordeel. Het werd de kerkzaal ingezet. Spuwt, mag ik het zo zeggen. Je voelde bij wijze van spreken de hete vonken van de hel op je huid. En je sidderde en ja, dan maar bij die kerk horen, dan komt het wel goed. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er liefde in je hart leeft. Liefde tot God, die uit liefde zijn zoon heeft gegeven voor jouw verloren mens. Opdat je niet verloren gaat, maar dat eeuwige leven zult hebben. De Heer Jezus zegt, kom tot mij die vermoeid en belast zijt, kom nou bij mij. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Wat is dan de toekomst van de gelovigen? Nou, Paulus die heeft er ook vragen over gekregen en die zegt, we hoeven niet onkundig te blijven aangaande die toekomende dingen als het ook gaat om de dood en wat daar volgt. We moeten ons voegen naar het woord van God. Dat is levend, krachtig, betrouwbaar. En dat woord vertelt ons van Jezus. En Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Hij was dat zaad, wat beloofd werd aan Adam en Eva. Wat beloofd werd aan Abraham, Isaac en Jacob. Hij was die zoon, waar het uiteindelijk om zou draaien. En hij kwam, en hij heeft als het offer rechtvaardiging gebracht. Voor een ieder die hem aanneemt. Hij riep, het is volbracht. En in dat volbrachte werk ligt de toekomst. En die zal schitterend zijn. En die toekomst is zo schitterend, dat Paulus erover schrijft, in Filippenzen 1 vers 23, en dan zegt hij, ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Mooi hè? Heb je nou ook dat geloof? Dat als u tijd hier voorbij is die naar Christus gaat en gelooft dan ook dat dat het beste is? Ik wel. Ik ben niet levensmoe of iets dergelijks, maak me maar niet ongerust. Maar ik weet wel, dat is verreweg het beste. Maar Paulus had nog een taak en dan moest ik nog even door als apostel en ik ook nog even denk ik, weet de apostel, maar toch als dienaar van de Heer met zijn woord. Het blijkt bij Paulus een vraag te zijn gekomen. Paulus, hoe zit het nou met onze broeders en zusters die gestorven zijn? Hoe kunnen zij de Heer ontmoeten? De Heer komt, maar zij zijn dood. Eigenlijk wel een logische vraag natuurlijk. Zij hebben uitgezien naar de komst van de Heer, maar zij zijn er niet meer en de Heer is nog niet gekomen. Dat is toch wel even lastig uit te leggen natuurlijk. Paulus die gaat daarvoor zitten. Paulus zegt dan, wij willen u niet onkundig laten. Dat gold toen voor de mensen die die vraag aan Paulus stelden, geldt ook voor ons. We hoeven niet onkundig te zijn. Paulus geeft een verbazingwekkend antwoord. Eigenlijk ook weer heel eenvoudig. Maar dat is ook de kracht, hè? Kracht ligt in eenvoud. Paulus geeft ook een antwoord omdat hij het onrustig hart wil vertroosten. En ik ben predikant. En ik heb mensen meegemaakt die gestorven zijn. In de laatste fase. Ik heb mensen meegemaakt die daaromheen stonden. Nou, geloof mij, dan is er heel veel onrust bij mensen. En er is ook een plek waar ontzettend gelogen wordt. En dat is het kerkhof. Dan loop je langs die steen en er staat hier rust, hier rust, hier rust. Nou, geloof me, als je gestorven bent zonder Christus, heb je geen rust. Als je gestorven bent met Christus ook niet. Maar dat is een blijde onrust om hem te loven en te prijzen. Hoe zit dat nou bij u en bij mij? Maar Paulus wil rust brengen, hij wil troost brengen. Vermaand, vertroost elkander met deze woorden, staat er in vers 18. En waar gaat het dan om? Nou, dan zegt Paulus, als wij geloven. Dat is dus de voorwaarde, hè? Als wij geloven. Dat Jezus gestorven en opgestaan is. Dat is dus de voorwaarde. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Geloof je dat hij dat voor jou heeft volbracht? Dat Christus gestorven is en opgestaan? Dat is de voorwaarde. Als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo op dezelfde wijze zoals het met Christus is gegaan, hen die gestorven zijn met Christus terugbrengen. Is het niet geweldig? Als je dus in Christus gestorven bent en Christus is gestorven en is opgestaan, dan zal je misschien ook uit dit leven als een gelovige worden weggedragen, maar je zult erop staan. Want een belofte is dat, ten leven. Als je bij het graf hebt gestaan van een broeder, van een zuster, je vader of je moeder misschien, en daar was dat geloof, dan komt die opstanding daar. Wat een hoop, wat een toekomst. Dat mag in leven en in sterven ons vertrouwen zijn. Daar komt het op aan. En dan schrijft Paulus ergens anders, dat doet hij in 1 Korinthe 15, daar zegt hij ook nog eventjes, ja, dat gaat wel op volgorde. Ieder in zijn eigen rangorde. En er zijn de drie fases van de opstanding. Hij zegt Christus als eersteling. 2000 jaar geleden stond Christus op. En als je dat gelooft, hij is de eersteling. En in hem gaat het verder. Dan schrijft Paulus, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Dat zijn dus alle mensen die geloven dat hij gestorven is en opgestaan is. Die zullen dus in die tweede fase opstaan. Daarna het einde. En dat is wat in Openbaring op het eind wordt beschreven. Opstanding ten dode. De grote witte troon. Als je daar staat, dan ben je hopeloos verloren. Dus je moet wel bij die tweede fase zijn. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn. De Heer spreekt over een opstanding. En de Heer Jezus zelf had daar al over gesproken in Johannes 5. Had hij het gehad over een opstanding ten dode en een opstanding ten leven. Staat hij dat op hetzelfde moment gebeurt, dan zegt alleen er zijn twee opstandingen. En Paulus legt uit dat daar een volgorde is. En dan lees je de Bijbel meer, dan weet je wat Paulus hier schrijft. Hier gaat het over gelovige mensen. Zij zullen opstaan en opgewekt worden en bij de Heer zijn. En aan het slot van Openbaring, die tweede fase ten dode. Paulus houdt zich niet bezig met details. Niet met, hoe zit nou precies met de dodenslaap of zielenslaap en allemaal meer van die discussies. Helemaal niet interessant, kunnen we eindeloos over bakkeleien. Dan zegt Paulus ook, dit wat ik u heb proberen uit te leggen, zeggen wij u met een woord van de Heer. Bijbel is Gods woord. Maar binnen dat woord van God, zegt Paulus nog eens eventjes extra, wat ik nu geschreven heb, is een woord van de Heer. Paulus heeft het dus van de Heer gehoord. Wanneer? Paulus is opgetrokken geweest, want in de derde hemel staat er. En Paulus is naar de woestijn geweest en heeft daar ook speciale omgang, onderwijs gehad van de Heer. Dus de Heer heeft het op een of andere manier duidelijk gemaakt hoe de dingen zullen gaan. Het is een woord van de Heer. Dus het is niet iets wat Paulus heeft bedacht. Maar zo gaat het gebeuren. Dat is de Bijbelse trend, de Bijbelse ontwikkeling. Maar dan gaat het over degenen die gestorven zijn in Christus. Maar ook voor de levenden. En misschien zijn wij dat wel. Heeft Paulus een woord. En dan wordt het eigenlijk wel actueel. Wat zegt Paulus nou voor de levende gelovigen? Als Christus komt. Wij zullen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik staat er. In een atoom van de tijd. Knippert u even met de ogen. Doet even. In die tijd had de Heer Jezus ook kunnen komen. Dat is wat de Bijbel leert. In zo'n knippering van de ogen, op zo'n kort moment staat de Bijbel, gaat dat gebeuren. Hij zal op een teken van God nederdalen van de hemel. We weten niet wanneer, moeten we niet over gaan speculeren, zelfs de Zoon weet het niet, dus waarom zouden wij het wel weten? Maar er wordt een teken gegeven. Dan zal God zeggen tegen zijn Zoon, ga je werk afmaken. Dan zal God tegen zijn Zoon zeggen, ga je bruid maar halen, ik wil haar nu wel eens zien. En de gemeente zal onbevlekt en onberispelijk voor God gebracht worden in dat huis met die vele woningen van de toekomst. Bij het roepen van een aartsengel, nou, dan hoor ik bij mensen van, ja, wie horen dat nou? Hoort nou alleen de gelovigen dat of hoort de ongelovigen dat? Weet ik ook nog niet. Staat er ook niet bij in de Bijbel, vond de Heer God blijkbaar niet interessant. Maar het is wel van belang dat u erbij bent. En dan moet je hier en nu geloven dat Jezus Christus gestorven is voor jouw zonde en opgestaan. Razendsnel, razend veel. Het woord van de Heer. Schitterend zal het zijn. Dikwijls maakt de kerk een zwakke indruk. Stelt niet zoveel voor in de ogen van de wereld. Maar dan zal ze gebracht worden en zal ze glorieus blijken te zijn voor het aangezicht van de Heere God. Wat een toekomst. Dus wanneer op Gods bevel Jezus neerdaalt, de gelovigen die gestorven zijn opstaan, zullen ook wij die dan leven samen met hen in een oogwenk veranderd worden de Heere tegemoet. Zo snel gaat het. Is dat nou origineel? Nee, niet eens. Als u de Bijbel vooraan begint te lezen, kom je dat al vaker voor. Niet zo massaal. Slechts een heel enkele keer, maar toch. U mag denken aan Henoch, Genesis 5, vers 24. Dat is de wereld van voor de zondvloed. Van Henoch staat geschreven, hij wandelde met God. Hij is daarmee eigenlijk een beeld van ons, gelovigen. Ook wij wandelen met God. Hij wandelde met God en er werd opgenomen en er was niet meer. Ze hebben wel naar hem gezocht. Van Elia, dus na de zondvloed bij het volk van God. Lezen dat hij onderweg was met Elisa. En hij werd plotseling opgenomen in die vurige wagens met die paarden. U kent die geschiedenis wel. En er is naar hem gezocht. Nou, geen zin, want er was niet meer. En Elisa zei dat ook, doe dat nou niet, want je vindt hem niet. Maar er waren toch van die mensen die zo eigenwijs waren en die gingen wel zoeken. Als je het woord van God niet gelooft, dan doe je domme dingen. Zonder van je tijd. En de Heer Jezus zelf. Is ook opgenomen van deze aarde. Er was verder ook niemand bij, behalve zijn discipelen. En dat gaat straks met de gemeente gebeuren, razendsnel. En hoe gaat het dan? In Handelingen 8 vers 39 lees je de geschiedenis van de kamerling. Je kent wel de kamerling en dan komt Filippus bij hem. En dan zijn ze onderweg en de kamerling leest net Jesaja 53, ook toevallig natuurlijk, geleid door Gods geest. En Filippus mag hem dat uitleggen en dan komen ze bij water en dan wil de kamerling gedoopt worden en Filippus doopt hem. En dan lezen we ineens dat Filippus was weggenomen en er bleek de asdot te zijn. Er staat in het Grieks precies hetzelfde woordje als voor de opname van de gemeente. Hij was niet meer bij de kamerling. Hij bleek op een andere plaats te zijn gebracht door Gods geest. En de kamerling ging zijn weg met blijdschap. En in Handelingen 23 vers 10, daar komen Paulus tegen op het tempelplein. En dan zijn er een hele hoop Joden. Nou, die kunnen fanatiek zijn en die vonden dat Paulus maar een dwaalleraar was. En die loopt daar op het tempelplein en ze wilden hem lynchen. En dan komen daar Romeinse soldaten en die sleuren hem tussen de menigte vandaan en brengen hem in veiligheid. Weer hetzelfde woord, apart zo, wat gebruikt wordt als voor de opname van de gemeente. Je wordt weggeplukt en op een andere plek gebracht in een ogenblik van tijd. Nou, dat gaat gebeuren voor de gemeente. En dan schrijft Johannes later, dan zit hij op het eiland Patmos en dan is hij al oud. zalig en heilig is hij die deel heeft aan die eerste opstanding. Die opstanding van Christus. Opstanding van de gelovigen. Vreselijk is het achter te moeten blijven. Maar geweldig is het daarbij te mogen horen, opgenomen te mogen worden. Indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Waartoe stierf Jezus? Opdat onze zonden zouden worden uitgedelgd. Opdat wij vergeving zouden ontvangen, reiniging zouden ontvangen. Opdat wij gerechtvaardigd zouden worden, dat zijn we niet. Dat hoef ik u niet uit te leggen, u heeft vanmorgen ook in de spiegel gekeken. En als u naar binnen kijkt, dan weet u best wel dat u zondaar bent, om dat woord maar te gebruiken. Dat er dingen zijn die daar niet zouden moeten zijn. Dat er in relaties dingen gebeuren die niet zouden moeten gebeuren. En dat is het krommen van deze zieke wereld. En de straf die God op al die overtredingen geeft, was de eeuwige doodstraf. En Jezus Christus heeft die opgenomen. Hij is gestorven, sterker dan de dood. Hij is opgestaan. Hij leeft. En hij komt om allen die geloven tot hem te roepen. Richt hart en oog op Jezus. Ik ben de Maranatha, Christen. Ik kan binnen Maranatha. Kom, Heere Jezus, kom. En ik kan dat de wereld toeroepen. Hij zal zeker komen. Alle dingen op aarde zullen eenmaal ophouden. De enige zekerheid is dat hij die de Heere lief heeft, uit die liefde wil leven, hier en nu. Begrijp ik alle dingen van Gods woord? Nee, natuurlijk niet. Hoeft ook niet. Maar ik vertrouw de Heer. Ik vertrouw op mijn Heiland. Kom, Heere Jezus. Hij zal zeker komen. Ik zal mijn Heiland in heerlijkheid zien. Schitterend in schoonheid en pracht. Hem zal ik daar dankbaar mijn hulde steeds bieden, omdat hij het voor mij heeft volbracht. Glorie voor mij. Jezus te zien. En te gaan aan zijn zij. Ja, wat een glorie. Voor mij. Amen.